Het verhaal van de wonderbaarlijke spijziging. De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen: ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet eens de kans kregen om te eten. Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan. En uit alle steden haasten de mensen zich over land naar die plaats en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder. En hij onderwees hen langdurig. Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen. Maar hij zei: geven jullie hun maar te eten. Ze vroegen hem: moeten wij dan voor 200 denari brood gaan kopen om hun eten te geven? Toen zei hij: hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken. En nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze: 5 en 2 vissen. Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van 100 en groepen van 50. Hij nam de 5 broden en de 2 vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen. Ook de 2 vissen verdeelde hij onder allen die er waren. Iedereen at en werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel 12 manden mee konden worden gevuld. En ook wat er over was van de vissen. 5000 mensen hadden van de broden gegeten. Tot zover. Zingen we nu uit het nieuwe liedboek, lied 383.
Nou, de eerste zinnen hebben we geleerd. Nu de laatste nog. Lieve mensen, gemeente. De moderne mens, dus de mens, jij en ik, wordt doorgaans niet meer geholpen door wonderen. Kan ik heel veel over zeggen, ga ik niet doen. Vanmiddag is er ruimte om met z'n allen daarover te praten. Maar je ziet in de christelijke wereld wel weer een beweging op gang komen van wonderen. Dus mensen die gericht zijn op wonderen, gebedsgenezing, andere soorten wonderen, en die op de een of andere manier daar een claim aan leggen. Van, sterker nog, er zijn zelfs mensen die zeggen: als je geen zieken geneest, geloof je niet echt. Dat soort dingen. Nou, daar gaan we vanmiddag ook mee verder. Maar waarom dan toch dit begin? Omdat er wel iets aan de hand is met wonderen. We hebben net een wonder gelezen. 5 broden, 2 vissen. En ik zei al, de kerkenraad die zei: het lijkt net alsof je zelf niet gelooft dat dat gebeurd is. Ik heb helemaal geen reden om dat niet te geloven. Die reden heb ik niet. Er is dus bij mij ook helemaal geen gedachte van het kan niet. Helemaal niet. Dus dat, die vraag van de kerkenraad die viel ook een beetje in een hele bodemloze put. Ik denk, wat moet ik hier nou wat om? Ik zal je vertellen waarom niet. Als ik met je door de tekst loop, en aan het eind zou je dan eigenlijk, ga ik niet doen hoor, zou je jezelf met de vraag moeten stellen: maar geloof ik nou dat het echt gebeurd is? Je zult zien aan het einde dat die vraag niet zo relevant meer is. Dat is echt een moderne vraag van ons, vanmiddag over verder, niet nu. Maar je zou dat dus kunnen meenemen. Van, is het nou voor mij nog belangrijk te weten of het wel of niet gebeurd is? Maar dat is niet de focus van de preek. Let op, let op, let op. Eerste setting. De setting hebben we gelezen. Pak even je Bijbel erbij. Vers 30. De, op, apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Vers 30. Wat is er gebeurd? Jezus die had zijn leerlingen uitgestuurd. Hij had zijn leerlingen uitgestuurd en had tegen ze gezegd: ga bij de mensen het koninkrijk van God verkondigen. Zeg tegen de mensen: het koninkrijk der hemelen is nabij. Dat was hun boodschap. Had hij erbij gezegd: genees zieken, drijf demonen uit enzovoort. Maar, zei Jezus erbij, je mag geen portemonnee meenemen. Je mag geen tweede set kleding meenemen. Je mag geen rugzak meenemen. En je sandalen moet maar genoeg zijn. Dus met andere woorden, hij had ze op pad gestuurd. Nou, misschien nog wel met een staf in de hand, dat weet ik niet. Maar met de kleren die ze aan hadden, de sandalen die ze droegen. En that's it. Meer niet. Nou, die mensen die waren op pad gegaan naar de dorpen en de steden. En hadden ze gepreekt, de koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En toen waren ze weer teruggekomen en er waren mensen genezen, demonen uitgedreven. Mensen hadden hun woord geloofd, ze hadden gepreekt, voor alles nog wat. Na dagen komen ze terug. Er is niemand gestorven van de honger. Er is niemand omgekomen van de dorst. En ze zijn allemaal ontiegelijk enthousiast. Maar ook heel erg moe. Hoe weet ik dat? Ga ik je zo meteen laten zien. Dus dan denk je bij jezelf: wacht even, deze jongens, hè, vissers, meesten, die hebben dus iets ervaren. Jullie weten van mij dat ik heel graag de rugzak opdoe, tegenwoordig ook op de fiets. En dat ik gewoon dagen achter elkaar ergens in het bos ga bivakeren en dergelijke. Dan heb ik nog een tent bij me. Dan kan ik nog zeggen, ben ik lekker alleen en zo. Maar elke keer, er is elke dag genoeg. Je kunt drinken, je kunt eten, geen probleem. Deze mensen hadden niks meegenomen, keren zo terug. Zegt Jezus tegen ze, en nou moet je gaan opletten. Want dit is, oké. Zegt hij tegen ze, vers 31, ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Dus hij keek ze in de ogen en zei: jullie zijn moe. Nou, ik kan me voorstellen, een aantal dagen in de kerk werken, daar word je ook moe van. Dus ik kan me voorstellen, even een dag rust. Maar er staat iets bijzonders, dat kun je niet lezen in je vertaling. Maar er staat letterlijk, en ik ga nu even het Griekse woord geven. Dat is niet snobistisch, maar dan kan ik je uitleggen waarom ik het doe. Ga nu mee naar een eremos. Dat zei Jezus, eremos. En dat woord, dat kenden ze. Dat was namelijk de woestijn tussen Egypte en Kanaan. Zij hadden als kinderen alle verhalen gehoord over de doortocht door de Rode Zee, over het manna, over de kwakkels, over al de, zelfs de strijd in de tentenkampen en weet ik wat allemaal, hadden ze allemaal gehoord. En dat ging continu over de eremos, de woestijn. Het is ook geen woestijn waar Jezus naartoe gaat, want straks gaan ze in het groene gras zitten. Dus dan moeten we niet een soort Sahara-idee bij hebben. Nee, het gaat erom dat Jezus tegen ze zegt: zie je waar ik je mee naartoe neem? Zie je dat? Ik neem je mee naar de plek tussen Egypte en Kanaan. Ja? Nee? Daar zitten wij ook. Wij zitten tussen opstanding en wederkomst. Wij zitten tussen de doortocht door de dood en onze doortocht door de dood. Daar zitten we tussenin. Tussen Rode Zee en Jordaan, om het zomaar eens te zeggen. Voor ons krijgen we allemaal nog de doodsjordaan. Tenzij de Heer Jezus voor die tijd terugkomt. Ander verhaal. Maar daar zitten wij. Dus als Jezus tegen ons zegt: jullie zijn moe van een hele week werken. Het begint een nieuwe week. Kom eens even mee naar de woestijn. Dan weet iedereen: oh, wacht even. We zijn nu uit Egypte en we zijn nog niet in jullie wereld. Ik zei al, de komende week gaan jullie meer behoefte hebben aan contact met Jezus dan aan contact met je medemens. Waarom? Gaan die kijken. Want het was een voortdurend, oh nee, wacht even, ga mee om een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Ken je dat? Dat je na een dag werken thuis komt en dat, dikke me, die WhatsApp zelfs tijdens je eten niet ophoudt. Dat is een komen en gaan van mensen. Ze blijven maar bellen. En dan denk je, ja, dat is mijn werkgever, die neem ik na 5 uur niet meer op. Nee, dat zul je de volgende morgen horen op je werk. Waarom antwoord je niet? We zaten met een crisis, snap je? Dat is wat er gebeurt. Niks nieuws onder de zon. Dat is jouw wereld. Dat is mijn wereld. Dat is waar wij met z'n allen in leven. Dus Jezus die neemt ze mee en wij zijn dan hier, zeg maar even op een alleen zijn plek. Hè? Thuis, bij je beeldbuisje. Even een alleen zijn plek voordat er weer van alles nog wat gaat gebeuren. Oké, die snappen we. Setting is heel erg... Er komt nog een gruwelijke setting achteraan, hoor. Wacht maar. Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats. Dus ze gingen niet door een pad door de Rode Zee. Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan. En in alle steden haasten de mensen zich over land naar die... Het zal je toch niet verbazen dat dat de droge pad is door de zee, hè? Dat op een of andere manier het complete vocabulair, alle woorden van de doortocht door de Rode Zee en de woestijn weer bij hen terugkomen. En ze kwamen er nog eerder dan Jezus en de apostelen. Dus ook dat volk is uit het land gevlucht, als het ware, om bij Jezus te zijn. Maar nou krijg je hem. Want waarom, ze woonden toch in het beloofde land, waarom zouden ze nou uit het beloofde land weg willen gaan? Want ze zijn nu aan de overkant, dat is niet Kanaan. Waarom zouden ze dat willen? Nou, let op. Er staat, toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde, staat hier medelijden, dat is niet helemaal goed vertaald, daar kom ik zo meteen op terug. Medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder en hij onderwees hen langdurig. Er staat geen medelijden. Er staat een woord. Wie van jullie heeft wel eens een keer iets verkeerds gegeten? Oh, dat zijn er niet zo heel erg veel. Nee, nou de eerste tijd als je iets verkeerds hebt gegeten, gaat het goed, hè? En na een uurtje denk je, waar is het toilet? Ja, dat woord staat er. Dat woord staat er. Waar is het toilet? Met andere woorden, in de Bijbel is hier in je darmen... Daar word je beroerd als je leed ziet. Kun je die volgen? Dus je ziet op tv, zie je drama's of je ziet om je heen drama's. Dan ga je het hier voelen, je wordt er misselijk van. Dat is het woord wat er staat. Jezus werd er misselijk van. Niet omdat hij jullie zulke vreselijke ratten vindt, maar omdat jullie eruit zien als schapen zonder herder. Wacht even, waarom zegt hij dat? Nou, blader eens even terug... Want dat hebben we niet gelezen, bewust overgeslagen ook wel. Het stukje ervoor, tussen de uitzending van de 12 leerlingen in hoofdstuk 6... en het stukje wat we net lazen, vers 30, zit vers 14 tot en met 29. Koning Herodes hoorde van Johannes de Doper, want zijn naam was overal bekend geworden. En het eindigt met, toen zijn leerlingen hiervan hoorden, gingen ze zijn lijk halen en legden het in een graf. Jullie kennen dit verhaal. Een verkondiger van het koninkrijk der hemelen wordt als een speciale act op het banket van de staatsregering onthoofd. Zo gaat de regering van de tijd om met het koninkrijk der hemelen. Je hoofd wordt op een zilveren dienblad bij de premier gebracht. Wil jij in die wereld leven? Zullen we nou eens heel praktisch, maar nogmaals, ik kan niet anders dan gewoon de politieke dingen ook weer, gewoon van onze tijd, of de oorlogen, of het stikstofbeleid, het uitkeringendrama, de toeslagendrama en dergelijke. Ik wil niet veel zeggen, maar als mensen al sinds 2007 grondig lijden onder het toeslagendrama. En dat doen ze nog steeds in ons land. Ik weet de oplossing niet. Ik ken ook het probleem niet helemaal, maar ik word er wel misselijk van. En ik kan mij voorstellen dat die mensen onder koning Herodes niet kunnen leven. Het was een kwal, die vent. Nou, dat zie je maar weer. Hij drinkt een beetje te veel en hij slaat een dominee zijn kop af. Wat is dat voor een? Daar wil je niet zijn. Dus die mensen die komen naar de Eremos, naar de woestijn. Waarom? Omdat ze schapen zonder herder zijn. Ze worden niet meer geleid. Ze hebben geen thuis meer. Ze zijn ontheemd, letterlijk. Heem is thuis, hè? ze zijn van hun thuis beroofd. Ze hebben geen schaapskooi meer. Wat doet Jezus? Hij onderwijst hen. En dat gaan we ook doen. Dat zijn broden en vissen. Maar dat komt zo meteen. Hij onderwijst hen langdurig. En dat zijn woorden. Hij blijft het herhalen. Hij blijft het herhalen. Net zolang totdat het koninkrijk landt in hun oren, in hun hoofden, in hun harten. Hij blijft maar doorgaan. Blijft maar doorgaan. Blijft maar doorgaan. Je zult de Heere je God lief hebben met hart, ziel, verstand en al je krachten je naast. Omdat hij is als jij. Hij blijft maar doorgaan alsof er een kras op de plaats zit. Blijft hij maar steeds zeggen, waarom? Omdat je in deze wereld niet leven kunt. En omdat je de relevantie van het evangelie pas gaat zien als je je hart ervoor opent. En dan is het nu eenmaal zo dat je het misschien wel 40 keer moet horen. Ik lees nu stukken in de Bijbel. En ik ben 64. Ik bestudeer de Bijbel vanaf mijn 12e. En ik heb het stuk wat we vandaag lezen nog nooit zo gelezen. En opeens snap ik hem. Als je het me volgend jaar vraagt, snap ik weer andere dingen. Geen probleem. Maar dat is wat Jezus doet. Hij blijft herhalen. Net zolang totdat het donker wordt. En dan zeggen zijn discipelen iets heel aparts. Die zeggen tegen Jezus, luister, deze mensen moeten eten. Verlos hen. Dat staat vertaald bij ons, we zullen het even pakken. Vers 35, toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden, dit is een eremos. En het is al laat. Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorp en gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen. Stuur hen weg, dat is hetzelfde woord als verlos hen. Precies hetzelfde. Jezus wordt verlosser genoemd. Dat is dit woord. Jezus betekent verlosser. De Heere red. Jehoshua. Dat is dit woord wat hier staat. Verlos hen. Maar wat ze doen is hen wijzen op de wereld eromheen. Jongens, preek voorbij, amen. Ga maar daar buiten in die wereld je kostje opzoeken. Dat zeggen ze. Jezus, ze moeten voor hun kostje niet bij u zijn. Ze moeten voor hun kostje daarbuiten zijn. Later zien ze dat het onzin is wat ze zeggen, want dan zeggen ze opeens, moeten wij dan naar de dorpen gaan en voor 5000 mensen, 200 zoveel denarii moeten we eten kopen? Dat kan helemaal niet. De logistieke lijnen waren helemaal niet zo dat al die dorpen opeens maar 5000 mannen eten konden geven. Waarom denken ze dan wel dat ze dat zelf kunnen doen? Waarom doen ze dat? En dan zegt Jezus iets heel aparts. Dus Jezus, zij zeggen tegen Jezus, laat ze los. Dan zegt Jezus, geven jullie hen maar te eten. Nou, dan krijg je dus die rare, precies tegenovergestelde. Ze vroegen hem, moeten wij dan voor 200 denarii brood gaan kopen om hun te eten te geven? Het is er helemaal niet, daar in die dorpen. Zoveel brood heeft de bakker helemaal niet gebakken. Dus je kunt het helemaal niet kopen, zeker die dag nog niet. Dan zegt hij, moet je eens opletten. Dan zegt hij, hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken. En dat is, daar struikelde ik over. Ga eens kijken. Wat bedoelt hij nou? Er staat letterlijk, kijk en zie. Ga en zie, kijk en zie, ga en zie. Dat staat er. Dus Jezus zegt van, kijk eens even in je reistas. Die hadden we toch niet bij ons? Kijk eens even in je portemonnee. Oh nee, die had je ook niet bij je. Iemand brood bij zich? Ja, ik, hier één. Ja, daar nog één. Komen ze aan met 5 broden en 2 vissen. En dan denk ik bij mezelf, toen ging mij het lichtje op. Dan denk ik bij mezelf, jongens, luister nou. Eenzame plaats, woestenij, eremos. Daar waar God zijn volk te eten geeft. Je bent over land daar gekomen. Geef gij hen te eten. 5 broden, 2 vissen. Ik denk bij mezelf, dat zijn de 5 boeken van Mozes. En de 2 stenen tafelen. Vraagt de kerkraad, geloof je dan niet dat het echt gebeurd is? Mag je zelf op antwoorden. Maar dat maakt mij niet uit. Als het 5 broden en 2 vissen zijn, zijn het 5 broden en 2 vissen. Dat staat er punt, klaar uit. Doe ik niet moeilijk over. De vraag is, wat zegt het ons? Dat wij nu naar buiten moeten gaan, bij Albert Heijn 5 broden moeten halen en heel Stedenwijk eten moeten gaan geven? Nee, Jezus herhaalt het ook niet. Ook in de tweede wonderbare spijziging zegt hij dit niet meer. Hij bedoelt dat wij het koninkrijk van de hemel gestalte moeten gaan geven. En hoe kun je dat doen? Nou, lieve mensen, 5 broden, 2 vissen. En hij onderwees hen langdurig. Ik ga je zo meteen op de relevantie laten zien. Maar dat is de link die ik leg tussen wat daar gebeurde en wat gebeurt daar. Jezus breekt, 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 breekt. En iedereen eet, blijven 12 mannen over. Voor een heel volk Israël voldoende. Dat gebeurt er. Kun je zeggen, waarom vertelt Marcus ons dat? Niet zodat wij onze broden gaan breken. Nee, dat wij gaan leren wat Jezus doet. En wat hij bbedoelde toen hij tegen zijn discipelen zei, 12 discipelen, ga op weg, verkondig het koninkrijk van de hemel. Dat is de bedoeling. Zitten jullie met z'n allen te denken, van, ja, maar hoe moeten we dat dan doen? Nou, kom erbij, blijf denken, blijf lezen, blijf luisteren. En je weet opeens morgen wat je tegen je buurman moet zeggen als die opeens om de hoek komt zetten. Voorbeelden genoeg, ook van afgelopen week. Ik ga ze nu niet vertellen, maar van de afgelopen week voorbeelden in mijn leven dat ik tegen mensen iets zei, dat ze aan mij vroegen, waar haal je het vandaan? En ik bij de Bijbel kom met een richtlijn die God gaf, of met een wetje uit Leviticus, want ben ik met iemand van jullie over aan het nadenken. Ik zeg, nou, daar staat het. Oh, dan zie je ze denken. Oh. Ik zeg dus, ik vind het een wonder dat jullie nu de Bijbel lezen. Dat heb ik niet gezegd, maar het komt wel op neer. Dat is wat er gebeurt. Dus Jezus die zegt, wat hebben jullie? Ga eens kijken. Ja, ga eens kijken, wij hebben de Bijbel. Nou, ga breken. En het mooie is dat hij dan weer doet wat in de woestijn gebeurde. Laat die mensen in groepen gaan zitten. Mozes, die deed dat ook. Ga die mensen, hè, groepen, oké. En Jezus gaat niet zelf naar de mensen toe. Nee, Jezus breekt zichzelf, geeft zichzelf aan Walter, zegt Walter, uitdelen. Jezus breekt zichzelf, gaat naar Gerda, gaat naar, enzovoort. Deel mij uit, deel mijn liefde uit. En dat doen ze. Ze gaan aan iedereen de liefde, het koninkrijk van Jezus uitdelen. Aan iedereen. En er is voldoende voor het hele volk in de woestijn. Echt voor iedereen. En op een gegeven ogenblik verzamelen ze dan nog wat er over is. En dan is het nog voldoende voor een heel volk. Het aparte is dat ze, dat hebben we vorige week gelezen, ik moest het vanwege het avondmaal even omdraaien, dat ze later, nog dezelfde nacht, als ze Jezus zien lopen over het water, dat ze bang worden, want ze hadden het teken van de broden niet begrepen. Weet je het nog van vorige week? Anders lees je het maar daarna, thuis weer na. Wat betekent dat? Dat ze niet hadden begrepen hoe je door deze woestenij komt in de liefde en door de liefde van Jezus Christus. En het gebeurt hier letterlijk voor je ogen. 5 en 2. Deel het maar uit. En iedereen werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel 12 manden mee konden worden gevuld. Vraag ik mezelf af, waar komen die manden opeens vandaan? Maar die zullen er zijn geweest. 5000 mensen hadden van de broden gegeten. Wat is nou de relevantie van deze Jezus? Want dat was toch het oogpunt, hè? Dat was wat we kwamen doen vanmorgen. Dat ik tegen je zei, ik hoop dat je aan het eind van de dienst bij jezelf denkt, ik ben liever dicht bij Jezus deze week dan bij, vul maar in. Wat er gebeurt, is niet dat jij gaat lopen wachten op wonderen om maar te kunnen bewijzen dat God bestaat. Het gaat andersom. Als jij de liefde van God leert zien, God is hier met ons in deze ruimte. Hij vraagt jouw aandacht door deze woorden. Door of het er mee eens te zijn of niet mee eens te zijn. Maar hij vraagt jouw aandacht. Hij vraagt, mag ik landen in je hart? Mag ik landen in je woorden en daden? Ja, maar wat betekent dat dan, God? Nou, dat jij naar buiten gaat en het koninkrijk der hemelen verkondigt. Want de mensen kunnen in deze wereld niet leven. Dit is geen wereld om te bestaan, waar de een echt op een houtje bijt en de ander een overvloed heeft. Dat is geen wereld om in te leven. En jij komt nou heel dichtbij. Want ik vraag van jou zometeen om brood en beker te pakken. Oh, wacht even, zo dichtbij komt u dus. Ja, zodat mijn lichaam, alles wat ik heb gedaan, hoe ik mijzelf heb gegeven voor jou, hoe ik in deze wereld zieken heb genezen, hoe ik wonderen heb gedaan, dat in jou gaat leven. Mind you, ik bedoel, het brood is gewoon brood, hè? Gewoon door de bakker gebakken. Maar het gaat om het symbool ervan. Precies hetzelfde als met die 5 broden en 2 vissen. Geloof je dat het echt gebeurt? Ja, het is echt brood. Het is echt brood, zeker weten. Maar het gaat om de betekenis. De geestelijke werkelijkheid waarin wij leven is veel groter dan wat wij kunnen zien in 1 stukje brood en 1 slokje wijn. Maar de relevantie is wel dat als je dan naar buiten gaat, dat je je ogen en je oren kunt openhouden voor wie God op jouw levensweg plaatst. Daar zul je de geest van Christus ruimte voor moeten geven in jouw bestaan. Afgelopen week, denk aan een andere ontmoeting, dat ik mij in grote verbazing afvroeg waarom ik dit had gezegd in een gesprek. De volgende morgen las ik de tekst. Oh, dat heb ik gezegd gisteren. Dat is niet omdat ik zo bijzonder ben, helemaal niet. Maar omdat God elke keer laat zien, ik ben er. Dat is mijn naam. Doe je ogen open en zie wat je hebt. En als wij dan in onze tassen kijken, als wij dan in onze broekzakken kijken, op onze mobieltjes kijken, is er dan het woord van God? De 5 broden en de 2 vissen. Is er dan bij ons de neiging om dat te gaan uitdelen? En als je nu zegt, ja, maar hoe dan? Wij kunnen toch nooit voor al die mensen? Jezus heeft het ze nooit meer gevraagd om het wondertje over te doen. Dat niet. Hij heeft ze wel gevraagd, ga heen. Maak alle volken tot mijn discipelen, staat er. En leer hen onderhouden wat ik jou geboden heb. En wat heeft Jezus ons geboden? Heb God lief boven alles, met hart, ziel, verstand en al je kracht. Het tweede daaraan gelijk is, heb je naaste lief als jezelf. En pas als je je daarvoor openstelt, zul je zien dat de wonderen om je heen gebeuren. Maar daarover gaan we vanmiddag verder. Nu gaan we in de richting van het avondmaal en word je straks uitgenodigd om te delen in het geheim van het leven. Wij gaan deze woorden ook in belijdenis zingen met de woorden uit de Use for Christ bundel 62. Heer, u bent mijn leven.